Ik wil met jullie een thema behandelen vanmorgen wat best wel moeilijk is. Moeilijk in de zin van dat het eigenlijk tegen onze natuurlijke reactie eigenlijk ingaat. Het gaat over nederigheid. Meer nog eigenlijk over vernedering gaat het. We hebben die afgelopen 40 dagen hebben we samen zeg maar nagedacht over een hart voor mensen. Voor de gasten in ons midden. Dat was een project van 40 dagen waarin we zeg maar, de preken eigenlijk lieten over onderwerpen gingen over relaties. En dan werd er in de kringen, elke week kwam een huiskring samen en daar werd aan de hand van een boekje werd er over gesproken en ook een hoofdstuk behandeld. En een van die hoofdstukken was het belangrijkste zijn de dienaren. En in dat hoofdstuk werd er gesproken over nederigheid en een nederige levenshouding. En dat hebben we afgelopen zondag met de preek van Stefan is dat project geëindigd. Maar toen kregen we toch nog vragen van, zouden we daar niet verder mee kunnen gaan, ook de komende weken? En toen vroeg ik aan Henk, kun je eens vragen in de kringen welke vragen dat er eigenlijk leven? En toen kreeg ik twee vragen uit hem zijn kring. Uit de andere kringen hebben we nog niets gehoord, maar dat kan nog altijd. Dus je kunt nog altijd een vraag stellen. En de vraag die ik kreeg was om verder uit te diepen. Nederigheid is toch niet over je heen laten lopen? Even nadenken. Nederigheid is toch niet over je heen laten lopen? En daar wil ik met u over spreken. En ik wil daarvoor een tekst lezen. In 1 Petrus 5, vers 5 en 6, daar staat, wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. En dan met name over dit laatste vers, verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. En dan wil ik even graag voor bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u ons diep wilt raken, omdat het iets van de karakter van uw Zoon Jezus Christus laat zien, nederigheid en vernederd te worden. En de moeite die we daarmee kennen. En is dat wel juist om vernederd te worden? En hoe moet onze houding zijn? Ik wil u bidden dat ik echt de kern mag raken in deze prediking. Dat ik de gedachten van u mag raken. En dat u ons echt openbaart wat het betekent om ons te vernederen. En welke rol mensen daarin spelen. Dat het uw machtige hand is. Maar dat u het ook doet door situaties heen. En we bidden dat we ons daarvoor ook mogen openen. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Het is erg belangrijk om te beseffen als je het hebt over nederigheid en over zeg maar vernederen. Dat buiten de taal van de Bijbel heeft het een negatieve klank. Dat is ook het allereerste wat je eigenlijk merkt als je zoiets opspreekt, opschrijft. En toen ik die vraag krijg, nederigheid is toch niet over je heen laten lopen. Daar wordt in directe verbinding eigenlijk gebracht van nederigheid en dat betekent eigenlijk vernederd worden. Eigenlijk betekent het, als je het in het woordenboek opzoekt, iemand kwetsen, krenken, met geringschatting behandelen. En dat is direct ook de associatie die we hebben. Als je het hebt over vernederen, of jezelf vernederen of vernederd worden, of nederig zijn, dan is meteen die associatie van die negatieve klank die we eigenlijk kennen. En dat is geringschattend met iemand omgaan. Iemand bewust proberen te krenken. Eigenlijk iemand kwetsen. Terwijl als je eigenlijk kijkt naar de Bijbel, en dat vond ik echt wel verrassend, is het zo dat nederigheid en vernedering, dat heeft daar een positieve uitwerking. Dat heeft een positief, is dat een positief woord. Dat is het allereerste wat we moeten vasthouden. Anders denk ik dat we de moeilijkheid zal zijn om daar diep in te gaan in dit onderwerp en eigenlijk vanuit die kant te naderen dat er krenking geschiet. Dat iemand geringschattend wordt met me omgegaan. Terwijl de Bijbel zegt eigenlijk, als je het goed bekijkt wat het woord betekent is, dat, en ik vond het mooi dat Henk dat ook een stuk benaderde, dat het aangeeft de positie van de mens ten opzichte van God. Als je het hebt over de positie die een mens inneemt ten opzichte van God, dan komt er een houding in je, een gezindheid in je van buigen. Je willen vernederen onder de krachtige hand van God. En dat is een positieve houding. Nu is het zo dat je die twee dingen kun je niet uit elkaar halen. Omdat, als het gaat over nederig persoon en positie innemen ten opzichte van God, dan heeft dat ook iets te maken dat God ook situaties gebruikt, en daar ga ik zo dadelijk over spreken, dat de vernedering plaatsvindt. Het is nou namelijk zo dat deze beide dingen zijn wel aan elkaar gekoppeld. Vaak gebruikt God mensen als een instrument om vernedering en nederigheid te bewerken. Dat is nu de moeilijkheid. Dat is ook de spanning eigenlijk die je ervaart. Kijk, ik heb eens een boek gelezen van Watchman Nee als voorbeeld en als inleiding. En dat is een prachtige geestelijke leider in China. En onder hem in zijn leven gebeurt er echt een enorme opwekking in China. En op een gegeven moment, dat is de ondergrondse kerk. U moet er maar eens wat van lezen. Ze moesten zich echt gedeinst houden. Er was een grote vervolging in China. En op een gegeven moment komen ze bij elkaar om te bidden. En dan deelt een van die broeders, die deelt eigenlijk het volgende. Een van die broeders die heeft een rijstveld. En dat rijstveld dat is hoog gelegen. En dat rijstveld dat wordt bevloeid met water. En in de lagere gebieden waren andere mensen die ook rijstvelden hadden. En een van zijn buren die had direct aansluitend aan hem ondergelegen een rijstveld. Dat rijstveld moest bewaterd worden. En op een gegeven moment dan bewatert hij en dan komt hij 's morgens op het rijstveld en dan ziet hij dat de buurman die heeft een dijk doorgestoken en het water dat is naar zijn eigen rijstveld eigenlijk gevloeid. Dus hij denkt, weet je wat, ik maak dat zand erover, ik vergeef hem dat, ik spreek er niet over, maak die dijk dicht, doet weer water op dat rijstveld. Komt hij weer een dag later, is het weer doorgestoken. Is dat water weer omlaag gelopen. Hij maakt die dijk weer dicht. Hij bevloeit zijn land, gaat in de bidstond en vertelt erover tegen die mannen die daar, en vrouwen die daar samenkomen wat hem overkomt. En hij zegt, dat kan ik toch niet toelaten dat zoiets gebeurt. Ik moet toch eigenlijk, wat moet ik daar tegen doen? Ik moet dat toch recht halen. Dit is toch verschrikkelijk eigenlijk dat zoiets gebeurt. Ik kan me toch niet aan zijn sloof. Ik kan me toch niet zo laten vernederen, zeker in die cultuur. En in die bidstond waren ze bidden en op een gegeven moment zei iemand, weet je, als wij dat doen wat iedereen doet, als wij dat doen om de dingen die ons overkomen, als we daarmee reageren zoals iedereen eigenlijk reageert, dan zijn we beklagenswaardige christenen. Dan zijn we beklagenswaardige mensen. En wat doet hij toen? Ik vind het indrukwekkend. Hij gaat, het is een waargebeurd verhaal. Hij gaat 's morgens, staat hij vroeger op. Hij bevloeit eerst het land van zijn buurman. En daarna bevloeit hij zijn eigen land. En het gevolg daarvan is dat die man die meemaakt, die komt naar hem toe. En dat doet hij gewoon niet één keer. Hij blijft het gewoon in het hele seizoen doen. En die man die komt naar hem toe en die zegt, waarom doe je dat? Ik snap er niks van. Waarom ben je niet je recht gaan halen? En hier, ik vertel dit verhaal eigenlijk om die spanning te laten zien tussen vernederd te worden door christenen, door mensen en de houding die er is. En daarover wil ik met u nadenken. Want daar zit de essentie. Kijk, een christen die wil zich wel vernederen onder de machtige hand van God, als die weet, het is de machtige hand van God. Maar als we ons moeten vernederen doordat Gods machtige hand door mensen gaat werken, dan komt de eerste, dat is mijn natuurlijke reactie ook, dat ik in opstand kom. Dat ik meteen daartegen aanga. Ik laat me toch niet voor joker zetten. Ik wil toch niet zo misbruikt worden. Ik wil toch niet zo gekrenkt worden. En nu is het eigenlijk, de zaak is eigenlijk, en ik wil u aan de hand van een prachtige gebeurtenis in de Bijbel iets van die spanning laten zien, maar ook hoe ver dat gaat en wat God daarmee wil gebruiken. Want als ik kijk naar 1 Petrus 5 vers 5 en 6, daar staat het werkwoord, staat daar, dat je dus bekleedt. Verder verneder je dan onder de machtige, krachtige hand van God. Maar er staat, wees met nederigheid bekleed. En dat woord bekleden, dat heeft eigenlijk de betekenis omgorden. Dat je jezelf omgort met nederigheid. Dus dat is iets wat een actieve handeling is. Dat is niet iets wat passief is, dat het je overkomt. Er staat, bekleed je met nederigheid. Dat is een omgorden. Als Petrus dat, schrijft, dan is het zo dat hij waarschijnlijk de gedachte heeft gehad, omdat daar hetzelfde woord staat in Johannes, als Jezus op het laatste avondmaal zich omgort met een linnen doek en knielt om de discipelen de voeten te gaan wassen. Er staat dan ook in dat schitterend gedeelte dat hem alles in de handen is gegeven. Alle macht is Jezus in de handen gegeven. Ik heb daar op Goede Vrijdag heb ik daarover gesproken. En wat hij dan doet is, hij omgort zich met een linnen doek. Hij bekleedt zich met een linnen doek. Hij bekleedt zich met nederigheid. Het is een actieve handeling. En dan knielt hij om zijn discipelen de voeten te wassen. En eigenlijk betekent dat woord, vernedert u dan onder de machtige hand, betekent in de context, aanvaard het om vernederd te worden. Sta toe dat je vernederd wordt. Dat is niet een gelatenheid, dat je dus denkt van, och arme ik moet het ondergaan. Nee, het is een actief, het is niet passief, dit woord is ook niet passief, die nederigheid, maar het is een actief, dat gaat gepaard. Gaat het ermee dat je dus zegt, dit gaat niet buiten God om. Dat is de essentie. Dit gaat niet buiten God om. En die nederigheid, dat het niet buiten God omgaat, dat geeft enorme troost. Dat geeft ook perspectief. Want dat staat er ook, dat totdat de heerlijkheid van God verschijnt, zullen we verhoogd worden. Dan zullen we verhoogd worden. Als Paulus in Handelingen 20 afscheid neemt van de Efeziërs, van de oudsten van Efeze, dan zegt hij eigenlijk, ik heb de Here gediend met alle nederigheid en met veel tranen. Hij heeft in het midden van de Efeziërs heeft hij zich gedragen als een dienstknecht. Een dienstknecht die nederig is en die bereidheid heeft om te buigen en die niet op zijn rechten gaat staan. En nu vroeg ik me af, hoe kan ik u dat nu het beste uitleggen, die spanning die er eigenlijk is? Hoe kan ik u nu het beste uitleggen tussen toch die krenking te ervaren, dat mensen je dat aandoen, en aan de andere kant te zien dat het Gods woord is? En ik kwam bij een hele bijzondere geschiedenis uit. Dat heeft ook echt mijn hart, die geschiedenis. Ik wil u dat vertellen uit wat er in Gods woord staat. En ik wil eigenlijk heel erg graag, voor mij was het een spiegel. Ik kon me daarin zelf zien in die geschiedenis. En ik zag die spanning tussen dat het God is die door mensenhanden iemand enorm krenkt. Ik denk dat je niet zo gekrenkt kunt worden zoals datgene wat ik nu met u ga delen. En toch Gods hand erin kunnen zien. En daarin die schoonheid te zien van wat de bedoeling is van om je te vernederen. En ik vertel u de eerste drie hoofdstukken van het boek Hosea. Je moet ze thuis maar eens lezen, maar ik vertel u gewoon de eerste drie hoofdstukken van het boek Hosea. Het is een prachtig boek. Hosea, dat is een profeet die leeft in een tijd waarin er enorme afgoderij is. Hij is een profeet in het tienstammenrijk. Ik heb dat al eens ooit uitgelegd. Er is op een gegeven moment is er zeg maar een scheuring. En dan spreken ze over Israël en over Juda. En hij komt eigenlijk uit Israël, uit die tien stammen. En hij is een profeet. En God, zijn naam betekent God is redding. En Hosea krijgt een zeer vernederende opdracht. En het laat eigenlijk iets zien van de gekwetstheid van God, maar hij krijgt de opdracht. En als inleiding wil ik u even, in welke context dat hij die opdracht krijgt, wil ik u iets op een prachtig iets vertellen over Ezechiël 16. In Ezechiël 16 wordt de relatie uitgelegd tussen God en Israël, tussen de bruidegom en de bruid, tussen de minnaar en zijn geliefde. En in Ezechiël 16 daar wordt eigenlijk verteld dat God ziet als een minnaar, beschrijft hij daar de geboorte van zijn volk Israël. En dan ziet hij een kind geboren worden wat eigenlijk trappelt in het bloed. En God zegt op een gegeven moment, hij zegt dan dat hij is bij die geboorte aanwezig en ik zie dat de navelstreng, die wordt niet afgesneden. Ik zie dat het kindje niet wordt schoongewassen, het wordt niet met zout en niet met olie ingewreven. Het wordt niet in doeken gewikkeld. Niemand zag naar dat kind om. Het was weggeworpen, zo staat het op het open veld. En dan staat dat, toen kwam ik voorbij, zegt de Heere God, en ik zag je trappelen in het bloed. En dan komt er een zeer indrukwekkende liefdesverklaring in Ezechiël 16. En ik lees het u zeg maar voor. U kunt het een stuk meelezen. Ik lees iets meer als wat hier staat vanaf vers 7. Ik wil lezen vanaf vers 5. Dat heb ik niet op de sheet staan, maar luister die hoe God dat zegt. Geen oog zag naar u om. Om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld. Uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelen in uw bloed. En ik zei tegen u, in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u, in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot. En u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide. Maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere der Heere. Heere, Heere, en zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af, zalfde u met olie. Ik trok uw kleurrijke, geborduurde kleding aan. Schoeide u met zeekoeienhuiden. Omwikkelde u met fijn linnen. En bedekte u met zijde. En dan wordt er beschreven hoe God die bruid tooit. En dan staat er in vers 14. En van u ging een naam uit onder de heidenvolken. Vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had. Spreekt de Heere daar hier. En dan staat er zo ontnuchterend wat er dan gebeurt. Dan staat er maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererij uitgestort over ieder die voorbij trok. Uw schoonheid was voor hem. Die bruid die hier beschreven wordt, dat is zo indrukwekkend, die moet dat thuis maar eens lezen. Ik vind eigenlijk Ezechiël 16 zo'n enorme liefdesverklaring voor God, in eerste instantie voor Israël. En daarin zie je ook de liefdesverklaring daardoorheen. De liefdesverklaring van de Heer Jezus als bruidegom voor zijn bruid. En Ezechiël 16 laat eigenlijk zien dat God Israël kiest en dat hij die bruid bekleedt, opgroeit, koestert, bekleedt, met olie, zalft, wikkelt in doeken. Dat het verloren is, dat niemand er naar uitzag, dat het op het veld werd gegooid, in bloed trappelde. En dan komt hij langs en hij pakt dat kindje en hij voedt het op. Hij koestert het, hij gaat door de puberteit en het is een schone vrouw. En als ze dan schoon is in die schoonheid, dan zie je eigenlijk dat die bruid die eigenlijk alleen van gekocht en betaald is door diegene die haar heeft opgevoed, die haar getooid heeft, die bruid die geeft zich aan andere mannen. Die verwerpt zich, die gaat in de hoererij. Ze deelt die schoonheid en houdt die schoonheid niet voor haar man. Maar ze deelt het eigenlijk met alle mannen. En op dat moment wordt God zo ontzettend gekrenkt. Hij wordt zo gekrenkt dat hij een profeet eigenlijk roept. En dat is profeet Hosea. En in die profeet Hosea zegt hij tegen Hosea: Hosea, trouw een vrouw die zich geeft aan de hoererij. U moet zich voorstellen, je bent een jonge man. Je hebt wel andere gedachten over wat God eigenlijk in je leven wil. En dan krijgt hij de opdracht, omdat hij als een profeet moet hij zeg maar dat laten zien wat in Ezechiël 16 eigenlijk zich heeft afgespeeld en zich afspeelt. Er is grote afgoderij in de tijd van Hosea. Het volk heeft zich totaal eigenlijk in afgoderij gegeven. En God wil dat volk, zeg maar, alhoewel dus Hosea uit dat 10 stammenrijk komt, zijn ze nog niet in ballingschap. Wat God in Hosea wil gaan doen, is dat hij zegt van Israël, dat zijn die 10 stammen, die zijn volledig hebben ze zich gegeven aan hoererij. Ze zijn niet te bereiken. En wat God dan doet, is dat hij zegt tegen Hosea: Hosea, neem je een vrouw die in de hoererij is. Het wordt nog sterker gezegd. Er wordt eigenlijk gezegd dat neem je een vrouw van de hoererij en kinderen van de hoererij. Dat betekent eigenlijk dat als hij haar trouwt, dat zij ook dan nog met de hoererij doorgaat. En Hosea doet dat. Hosea die trouwt haar, Gomer, en dan is het zo dat ze 3 kinderen krijgen. En die 3 kinderen, dus de vraag, zeg maar, dat iedereen ziet dat, heel Israël ziet dat, dat wat daar eigenlijk gebeurt, dat een profeet, een man gods, die trouwt een prostituee. En ze krijgen kinderen en ze weten niet of dat de kinderen van hem zijn of niet, want ze gaat gewoon met andere mannen in bed. En de eerste zoon die geboren wordt, die moet hij de naam geven Israël, wat betekent verstrooide. God zegt tegen Hosea, de eerste zoon die geboren wordt, die krijgt deze naam en dat betekent de verstrooide. Daarin laat God zien, als ze met die hoererij doorgaan, als ze zich altijd wenden tot die afgoderij, dan zal er een moment komen dat ze verstrooid zullen worden over de aarde. En daarom moet hij die jongen deze naam geven. Het tweede kind wordt geboren, dochter. En die dochter die krijgt de naam Lo-Ruhama, wat betekent niet begnadigde, niet beminde. Er was wel veel genade getoond, maar God liet zien dat op een gegeven moment, als jullie zo doorgaan, dat die schoonheid niet voor mij gereserveerd is, dat die aanbidding niet voor mij gereserveerd is, dan zal er een tijd komen dat je zult uitroepen en zeggen van we zijn Lo-Ruhama. Dat betekent niet, daar is geen genade. We zijn niet meer de beminde. En dan wordt er de laatste zoon, het derde kind wordt geboren en die krijgt de naam Lo-Ami. Niet mijn volk. Niet mijn volk. En wat God dus doet door de profeet Hosea en al die situaties die daar eigenlijk zijn, spreekt hij tot het volk wat er gaat gebeuren en wat er eigenlijk zal zijn. Maar Gomer geeft zich aan andere mannen. Ze wordt geschonden, ze wordt vernederd. En als je die 3 hoofdstukken leest, ik vind het zo indrukwekkend, is het zo dat Hosea, zoals God eigenlijk naar het volk omziet en ziet wat er gebeurt, en ook in die hele situatie dat ze zich van hebben afgekeerd, toch voor het volk zorgt. En zo gaat Hosea ook. Hij ziet Gomer zijn vrouw afdwalen, zich aan andere mannen geven, hoe slecht dat ze behandeld wordt. En hij volgt haar. En als je die 3 hoofdstukken, je moet dat echt lezen. Dat is zo indrukwekkend. Er is ook een prachtig boek over geschreven. Verborgen liefde heet dat, geloof ik. Ik heb dat ook gelezen. Of hoe heet dat? bevrijdende liefde. En dan zie je eigenlijk dat Hosea volgt zijn vrouw. En ze weet niet dat hij naar haar kijkt. Hij weet niet, ze weet niet dat hij haar observeert en ziet wat er met haar gebeurt. En tijdens dat hele proces is het zo dat hij de minnaars van zijn vrouw, die geeft hij olie, die geeft hij koren, omdat zij voor haar zullen zorgen. Zo groot, zo ver gaat dat. En uiteindelijk is het zo, dat zie je dan, dan komt ze op de slavenmarkt terecht. Dan komt Gomer, die komt op de slavenmarkt terecht. En dan is het zo dat op een gegeven moment zegt God tegen hem, koop haar terug voor 15 zilverlingen. En dan gaat hij als man, gaat hij naar die slavenmarkt. En dan wordt dan bij opbod, wordt ze dan verkocht. En dan, niemand wil er nog wat voor geven. En dan op een gegeven moment zegt hij, ik koop haar terug voor 15 zilverlingen en voor wat touwen. En dan neemt hij ze weer in huis. Nu naar het onderwerp. Wat gebeurt er nu met Hosea? Je kunt zich dat voorstellen. Die man die heeft heel wat anders in zijn hoofd als dat hij met een prostituee gaat trouwen. Hij is in een hele situatie waarin het volk zo is afgedwaald dat er waarschijnlijk niemand heeft gezien dat ze zeggen van, hey, Hosea, die wordt een spiegel voor ons. Ik denk dat er naarmate dat hij daar in dat hele proces verzeild raakt, dat er een enorme roddel is. Dat hij gekrenkt wordt, dat hij vernederd wordt. En is het niet door het volk, dan is het toch wel een diepe vernedering door zijn vrouw. Dat hij ziet dat zijn vrouw hem vernedert. Dat hij ziet dat ondanks zijn liefde eigenlijk die hij toont, dat ze gewoon doorgaat. Waarom zullen waarschijnlijk mensen naar hem toe zijn gekomen en hebben gezegd, neem toch afstand. Neem toch afstand van die vrouw. Neem afscheid. Ik denk dat de radicalen hadden tegen hem zeggen van, kom Hosea, laten we eens naar Leviticus gaan. Stenig haar. Of dat hij tot zichzelf komt en zegt van, ik zal een echtscheiding zal ik doen. Ik zal van haar scheiden. Ze doet me zo, ze krenkt me zo, ze vernedert me zo. Het is een totale vernedering van mij als persoon. En een vernedering als man. Een vernedering als vader. Een vernedering voor het gezin. Het is een diepe vernedering. Het is niet het plan wat je je voorstelt. Dat je denkt van te trouwen met een overspelige vrouw. En te trouwen met iemand die in de hoerij zich geeft. Maar wat Hosea laat zien, en dat is zo indrukwekkend, wat niemand zou kunnen begrijpen, dat is namelijk wat het betekent onvoorwaardelijk lief te hebben. Onvoorwaardelijke liefde betekent, Gomer voldoet niet aan de liefde, ze voldoet niet aan de voorwaarden om liefde te ontvangen. Weet je, we hebben snel de mond vol dat we zeggen, ik heb je onvoorwaardelijk lief. Maar wat dat eigenlijk betekent, is dat die ander, die voldoet totaal niet aan de voorwaarden. Gomer voldoet totaal niet aan geen enkele voorwaarde om haar lief te hebben als je zegt van, ze is een vrouw en moeder. En ze doet totaal niet aan de voorwaarden. En wat Hosea laat zien is, dat liefde is zonder die onderuit, dat niemand zou kunnen begrijpen dat God lief heeft, ondanks dat er bedrog is. Ondanks dat er, geloof maar, dat in deze man op een gegeven moment een haat omhoog komt. Ik kan me dat niet anders voorstellen. dat hij is een mens. En als hij dan ziet wat er eigenlijk rondom hemzelf gebeurt, wat er met zijn kinderen gebeurt, dat er in feite iets opkomt van dat hij haar gaat haten. Maar God, die doet iets belangrijks, iets heel moois. En dit is de belangrijkste zin die ik heb opgeschreven van de hele preek. Wat hij laat zien is een liefde die wordt bepaald door de aard van de gezindheid van het karakter. Die liefde die hij laat zien, wat ik daar wil, en niet door degene die de liefde ontvangt. Ik zeg dat nog eens. Wat Hosea laat zien, dat is dat zijn liefde die wordt bepaald door de gezindheid, hoe hij erin staat. Begrijp je dat? Door de gezindheid hoe hij erin staat. En is niet afhankelijk van hoe de ander die hij bemint zich gedraagt. En die liefde die zo indrukwekkend is, dat die onafhankelijk is van hoe de ander zich gedraagt, zelfs verder gaat, dat die ander je krenkt, je minacht, dat die ander je bedriegt, dat die ander niet trouw is, dat die ander het verbond niet, dat die het verbond niet houdt, dat het verbond geschonden wordt. Daarvan is het niet afhankelijk. Hij omgort zich met nederigheid. Hij omgort zich met zich te laten vernederen. Het komt niet over hem heen. Het is niet iets wat passief is. Maar wat Hosea doet is dat hij actief weet hij, dit is van God. Ook al is het niet te begrijpen voor mezelf en niet te begrijpen door mijn omgeving. Maar ik wil me vernederen uit onder die machtige hand God en hij gebruikt, weet je, dat, we moeten dat nooit loskoppelen. God gebruikt Gomer door iets te laten zien van wat er eigenlijk in die toestand is die in Israël is. Maar Hosea, hij wordt vernederd. Hij wordt vernederd. Nou, dat is natuurlijk van een bovennatuurlijke categorie. Je kunt zich dat wel voorstellen, dat als ik zelf daar in zo'n situatie zit, dan is het de eerste reactie die ik heb, zijn dezelfde middelen gebruiken als die tegen mij gebruikt worden. De eerste reactie die ik heb, is ik steek hem ook de dam door. Dat is de eerste reactie die ik heb. En hoe komt dat? Omdat het, zeg maar, ik wil nu iets heel belangrijks, en dat helpt u, dat helpt mij ontzettend, elke keer weer opnieuw. Op het moment dat ik in een moeilijke situatie ben, of in een conflict situatie ben, dan moet ik me daar aan toe zetten. En dan moet ik echt God vragen, en dan moet ik me ook voor afzonderen, dat komt niet zomaar, dat ik zeg, Heere God, gaat het nu om mijn heerlijkheid, om mijn naam, om wie ik ben, om mijn reputatie? He, als Hosea dat had opgeteld en hij zegt, het gaat om mijn reputatie, ik ben hier de profeet. En het gaat toch om mijn naam en ik word zo vernederd en dat telt hij op, dan kan hij een lijst maken. En om mijn kinderen en om mijn gezin en om mijn hele naam, nou dan maakt hij er een einde aan. Dan zet hij er een punt achter. Maar wat je ontzettend helpt is, en dat is ook deze situatie waarin je dus vernederd wordt door mensen. He, dat kun je niet loskoppelen. Hij wordt vernederd door zijn vrouw. Gaat hij naar God en zegt, Heere God, hoe kan ik u het meest verheerlijken? Hoe kan ik nu het meest van uw karakter laten zien? Hoe kan ik nu een spiegel zijn voor anderen? Wat niet in mijn natuur ligt, maar wat geestelijk is. Wat niet bij de natuurlijke mens hoort, zoals Corinthië dat zegt. De natuurlijke mens. De mens die dat totaal niet kent. En ik geloof ook dat dat alleen maar mogelijk is als je wederom geboren bent. Ik ben daar echt van overtuigd dat het voor een natuurlijk mens niet, totaal niet mogelijk is om zo te gaan reageren. Omdat er iets moet gebeuren, die liefde die is ons alleen maar toegankelijk op het moment dat we wederom geboren worden. En dan zeg je, Heere God, niet ik, maar u. Ik moet minder worden en u moet wassen. En dat is een moeilijk proces. Dat is niet zomaar iets dat je zegt, nou dat gaat van een leien dakje. Nee, je zult het ervaren tot in de diepst van de kern van je ziel. En dan komt dat besluit dat je zegt van, Heer, het gaat om uw heerlijkheid. Hoe kan ik iets van het karakter van Jezus Christus laten zien? Hoe kan ik iets laten zien? Wat Hosea wat hem deed overleven, was dat hij zei, Heere God, ik vind het een eer om iets te laten zien van de pijn van u. Want wat hier gebeurt, is dat God laat zien hoe hij lijdt. Hoe hij als een gekrenkte minnaar lijdt. En dat lijden, dat wordt zichtbaar door Hosea. En als je dus met vernedering te maken hebt, dan is het zo dat als het passief is, dan word je gekrenkt, dan word je geringschat, dan word je als een voetveeg gebruikt. Maar weet je, Paulus zegt, ik vind het een eer om een voetveeg te zijn. In de Korinthebrief. Mensen mogen binnenkomen in de gemeente en ze mogen de voeten aan mij afvegen. Als het de heerlijkheid van Christus laat zien, als het de nederigheid laat zien van mijn Heer en Heiland, en dat is niet passief, dat is actief. Dat je laat zien van, o God, het heeft een doel dat u geopenbaard wordt. Ik heb over dit hoofdstuk, hadden we het dus op een gegeven moment, daarmee sluit ik af. En wat ik eigenlijk u zeg, dat is tamelijk revolutionair, maar dat is geen wet. Ik wil het helemaal niet als een wet neerleggen. En ik wil het ook helemaal niet als een norm hier neerleggen. Maar we hadden het op een gegeven moment, in een samenkomst van voorgangers, hadden we het over echtscheiding. En natuurlijk, de Bijbel geeft ruimte. Zeg maar dat ook voor echtscheiding en hertrouwen. Ik wil nu niet het hele onderwerp echtscheiding bespreken in 2 minuten. Maar het gaat me eigenlijk om het principe. Op een gegeven moment dan hadden we het erover dat je dus je kunt scheiden. Oké, dat is ook zo. En dan kun je ook al trouwen. Er zijn 2 verschillende voorwaarden voor hoe die echtscheiding tot stand komt. Dat je weer kunt al trouwen. Want toen kregen we het er eigenlijk over. Hoe kan nu iemand in een huwelijk het meest laten zien? Ook als die onrechtvaardig wordt behandeld. Hoe komt het beeld van Christus nu het meest tot uiting? En ik merk gewoon, als ik zoiets in een zaal zeg, dan komt dat ook bij mij op. Ja maar. Natuurlijk, ik kan zoveel situaties bedenken waarvan ik denk, ja, dat is toch voor een mens niet te redden. Maar dit is ook niet te redden voor een mens. Wat hij hier meemaakt, wat die Hosea hier meemaakt. En dan is de vraag van, hoe kan ik nu het beste beeld, ook al word ik in mijn huwelijk vernederd. Als een man bijvoorbeeld in sommige kringen, hebben ze het volgende principe, dan hebben ze Efeze en dan staat dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man. Daar sta ik volledig achter. In Christus. En dat is voor een vrouw ook helemaal niet moeilijk als die man het beeld van Christus is. Als die met haar omgaat zoals Christus met haar omgaat. In sommige kringen is ervan gemaakt, mannen maken uw vrouwen onderdanig. Dat is natuurlijk totaal ernaast. Dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Maar toch is het zo dat een vrouw of een man in een situatie kan zijn dat je dus ontzettend onder druk staat. En dat je eigenlijk echtscheiding als iets ziet als een oplossing. En natuurlijk, wat ik nu vertel is niet de norm, maar de vraag kun je je stellen, waarin laat ik nu het meest zien van lijden van Christus en hoe komt het karakter van Jezus het meest tot uiting? Ik weet dat dat een heel erg moeilijk onderwerp is. Je kunt ook wat anders kiezen. Als je op je werk vernederd wordt. Of als je in een situatie in de familie vernederd wordt. Als je in relaties vernederd wordt. Want het is vaak zo dat het de meest intieme relaties, die merken, die raken je het meest. Het is niet voor niks dat God Hosea laat trouwen. Dat is de meest intieme relatie die je naast de Heere God op aarde kunt hebben. Met je man en vrouw in een verbond samengebracht. En daarin gebeurt het. Daarin gebeurt dat. Daarin laat God zijn pijn zien. En daarin laat Hosea ook zien dat hij die pijn verdraagt omdat hij een andere norm heeft. Omdat hij een veel hogere norm heeft. En dat is namelijk dat hij God wil verheerlijken. Ik wil zo afsluiten. Ik weet dat dit zijn preken die roepen meer vragen op als antwoorden dat ze geven. Omdat je dan heel weer specifiek in elke situatie ga je dat zelf planten. Maar het is enorm bevrijdend als je met andere ogen naar dezelfde situatie kijkt. Het is enorm bevrijdend als jij zegt van mijn baas die krenkt me, die vernedert me. Die gaat niet goed met me om. En je moet het ondergaan als een voetveeg. Of je zegt, hoe kan ik mijn baas in deze situatie nu iets laten zien dat ik de soevereiniteit van God erken in mijn leven. God gebruikt die baas om dit in mijn leven te doen. En hoe kan ik nou het meest in deze situatie het beeld van Jezus Christus laten zien? Wat betekent het eigenlijk dat hij zich vernederde en mens werd? Weet je, zo'n vernedering zullen wij nooit en te nimmer. Ik denk nooit dat wij zullen beseffen wat voor een vernedering dat het is. Hoe God zich vernederd heeft door als God mens te worden, zich compleet te beperken. En voor mij, ik heb nog altijd de vraag, en dan zoek ik ik denk dat ik daar mijn hele leven mee bezig zal zijn. Wat betekent dat nu voor Jezus in de eeuwigheid? Want hij zit daar als mens, naast God, aan de rechterhand van God. Hij zit daar als mens. Dit heeft eeuwige consequenties voor hem gehad. Eeuwige consequenties. Het is niet zo dat hij zegt van, ik word mens. Ik verneder me tot mens, maar er komt een einde aan. Als ik uit de dood ben opgestaan, dan ben ik weer God. Hij is God en hij blijft God. Maar hij zit als mens aan de rechterhand van de Vader. Wat voor een vernedering is dat geweest voor altijd. En dat als ik daarnaar kijk, dan zeg ik, Heere God, maak mij een man Gods die dat aan kan. Maak mij iemand een nieuwe gezindheid. Ontwikkel dat ik een nieuwe schepping ben. En als ik gebroken word, dat ik in die gebrokenheid iets laat zien van de glinstering van u. Dat is echt mijn passie. Ik weet dat ik daarin struikel, maar ik wil me daarna uitstrekken. Dat is mijn norm. Dat ik in elke situatie vraag, Heere God, hoe kan ik u verheerlijken? En ik bereik het steeds, soms wel, soms niet. Soms heb ik daar hulp in nodig, soms herinnering. Soms moet Rietje me aan mijn eigen preken herinneren. Maar dan zeg ik, Heere God, ik wil zo zijn. Maak me zo. Met alle pijn wat dat met zich meebrengt. Met alle moeite. Met alle verdriet. En ook alle vluchtgedrag. Dat ik er onderuit wil. Dat ik het niet wil. Dat ik de situaties uit de weg ga. Dat ik relaties uit de weg ga. Dat ik de situatie eigenlijk zou willen veranderen. Maar dat houd ik wel vast. En dan zeg ik, Heere God, ik wil die vernedering die ik onderga niet zien dat dat door een mens gebeurt. Maar u gebruikt de mens om mij naar het karakter van Christus te vormen. En in die situatie kan ik die ander iets laten zien van u. Wie u bent. Wie u in mij bent. Laten we even samen stil zijn.
Vader, we willen zo buigen en ons vernederen. Als we zien de norm, die hoge norm die u stelt in uw Zoon Jezus Christus. En dat u ons wil vormen naar dat beeld. En dat u ons door vuur heen beproeft. Dat de schuim op ons uit ons leven komt. Dan gebruikt u situaties waarin we ons echt vernederd voelen. En Vader, ik wil zo bidden. Er is natuurlijk schade geleden door vele mensen die hier in de zaal zitten en die luisteren. Schade geleden doordat ze vernederd werden. Ik wil u zo bidden dat u dat geneest. Dat u met uw olie komt en dat u het geknakte riet, dat verbreekt u niet. Maar ik wil ook bidden dat we de situaties die ons zijn overkomen en overkomen met andere ogen zien. Dat we ons echt mogen vernederen onder de krachtige hand Gods. Dat we ons mogen omgorden, mogen aankleden, mogen bekleden met nederigheid. Dat mensen als ze naar ons kijken een glimp van uw Zoon zien. Dit bidden we u zo. In Jezus' naam. Amen.